Het is al een tijdje geleden dat ik mijn eerste computertje kocht. Ik was nog leraar op de middelbare school. Het was een 286er voor degene die erin geïnteresseerd is. En op een zeker ogenblik liep die vast, de computer dan. En er moest een nieuwe aangeschaft worden en daar kon je CD-ROMs in schuiven. Ik kocht toen een CD-ROM, er stond op Online Bible. En ik zei tegen mijn vrouw, dat is nou zo handig. Er staan allerlei commentaren op, zoveel bladzijden commentaar. Matthew Henry stond erop en zo ging ik even in een zekere euforie door. En mijn vrouw, die veel verstandiger is dan ik, die zei, je blijft toch wel bibliofiel, hè? En die gedachte heeft me nooit losgelaten. Het is aardig dat we computers hebben en dat we allerlei dingen op de computer hebben en kunnen raadplegen, zelfs via internet. Maar het is toch heel belangrijk om regelmatig boeken te lezen. Waarom begin ik daar deze lezing mee? Nou, als ik tegen u zeg, Matthew Henry had een zeer werkzaam leven, dan zult u dat allemaal met me instemmen en voor de liefhebbers, straks kunt u bij mij wel even inzien hoeveel werk hij allemaal geschreven heeft. Oh, wat had hij een werkzaam leven en er is ook veel in dat leven dat jaloers maakt. En vandaag de dag zijn wij ook zo werkzaam in het woord? Of laten wij ons ringeloren door ambtsdragers die zeggen van dominee, we verwachten toch wel dat u zoveel bezoekjes per week doet. Bijvoorbeeld 8 bezoeken per week of 10 bezoeken per week. En ik heb wel eens collega's gehoord die zeggen van ook, doe wel 15 bezoeken per week. Ja, de vraag is dat een werkzaam leven? Ik ben dan toch meer jaloers op Matthew Henry, die zijn werkzame leven vooral zocht in de omgang met het woord. In het onderzoek van het woord. En dan denk ik ook even aan een uitspraak van deze morgen. Zijn er boeken die u met zekere liefde gelezen hebt en die u steeds weer ter hand neemt? Nou, één zo'n boek, dat is het boek van de Schotse schrijver Alexander Smellie, Man of the Covenant. Maar een ander boek is een boek van Matthew Henry, de levensbeschrijving van zijn vader Philip Henry. Over Philip Henry zou heel wat te zeggen zijn, dat doen we nu niet. Maar de wijze waarop Philip Henry een dagboek heeft bijgehouden, en zoals het boek later door Matthew Henry is uitgegeven, daar is veel uit te leren betreffende de verborgen omgang met de Here in tijden van aanvechting en bestrijding. En dan kunnen we zeggen, vandaag de dag leven we niet in de tijd van aanvechting en bestrijding. Nou mensen, dan zou ik zeggen, kijk het nogmaals na in je eigen leven, want de Here heeft het wel beloofd, in de wereld zult ge verdrukking hebben. Maar dan ook nog iets anders. Heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Maar om in deze tijd te kunnen staan is inderdaad pastoraat heel belangrijk, bezoekwerk. Maar ook is heel belangrijk het graven, het onderzoek in het woord en ook het onderzoeken van geschriften van mensen die met dat woord werkzaam mochten zijn. En dit dan als korte inleiding. Dan gaan we nu verder met de lezing zelf. Ik heb geen idee hoe lang de lezing mag duren, maar ik begrijp wel dat er een korte theepauze zo dadelijk moet volgen. We gaan dan eerst eens kijken naar het leven van Matthew Henry. Waarom is deze man zo bekend gemaakt? Ja, ik denk door zijn Bijbelverklaring. Bijbelverklaring die door velen onder ons wel gebruikt zal worden, maar is dat ook zo? Gebruikt u die Bijbelverklaring veel? Ik denk dat de Bijbelverklaring van Matthew Henry ook nog wel wat gebruikt wordt door mensen thuis die onze prediking beluisteren. Het is me jaren geleden zo overkomen toen ik ergens logeerde op de dag des Heren, dat aan het eind van de maaltijd, na de schriftlezing, Matthew Henry uit de kast werd gepakt. Ik had die ochtend over een bepaalde tekst gepreekt en dat gedeelte werd ook gelezen aan het eind van de maaltijd en toen werd Matthew Henry erbij genomen. En met een enigszins bezorgde blik, ik was nog student, zei ik, doet u dat om te kijken of ik wel recht gepreekt heb? En die mensen Of het nou bescheidenheid was of beschaafdheid, of omdat ik een wat nors gezicht af en toe kan zetten, zeiden nee, maar we vinden het ook wel eens aardig om te kijken wat anderen erover zeggen. Nou kijk, en dat is altijd heel erg mooi als dat zo gezegd wordt. In ieder geval, die mensen die gaven me toch een lichte opluchting toen ze zeiden van ja, ook bij andere predikanten die voorgaan, en ze noemden een paar eloquente namen, kijken we net zo goed naar wat er gesproken is. Goed, die mensen die leefden dus niet alleen met het woord, maar ze onderzochten dat woord ook aan de hand van Matthew Henry. Ze lazen er nog eens wat over na. En ik ben eerlijk gezegd al blij als ik mensen tegenkom in de gemeente die zo regelmatig de kanttekening op de Statenvertaling raadplegen of inderdaad een verklaring pakken zoals die van Matthew Henry. Deze mensen die ik zojuist noemde, die wilden gevoed worden uit de schrift en hadden daarbij ook onderwijs nodig. En Matthew Henry stond in de boekenkast niet voor de sier. Matthew Henry. Hij was bezig met het woord, daar is hij het meest bekend van. Hij was bezig met het woord, omdat het woord des levens is. Het hemels manna. Ergens in zijn commentaar zegt hij ook, Lord, evermore give us this bread. Let the bread of life be our daily bread, the heavenly manna, our continual feast, and let us never know the want of it. Zo schrijft Matthew Henry in zijn verklaring op Johannes 6, vers 34. En dan zien wij hier hoe Matthew Henry spreekt over het woord. Wie was Matthew Henry nou eigenlijk? In welke tijd leefde hij? Waardoor werd hij gedreven? Deze en ook andere vragen willen we proberen aan de orde te stellen. Matthew Henry werd geboren op zaterdag 18 oktober 1662. Volgens de Juliaanse tijdrekening. Dat zeg ik er altijd maar even bij. Want de tijdrekening die wij vandaag de dag hebben, is de zogenaamde Gregoriaanse. En als je dan wil zeggen welke dag was het nou volgens onze tijdrekening, dan moet je er 10 dagen bij tellen. Dus 28 oktober wordt dat dan 1662. Nou, dat ga ik niet iedere keer zeggen. Ik haal steeds de datum aan in de Juliaanse tijdrekening. En wat betreft de 17e eeuw, en daar ligt 1662 nou eenmaal in, moet je er dan 10 dagen bij tellen. En wat betreft de 18e eeuw, 11. En waarom dat zo is, dat mag u thuis rustig uitzoeken in een enigszins bekwaam astronomisch geschrift. Goed, ja, ik ben van huis uit wiskundige, dat blijft altijd een beetje nog aankleven. Vastgesteld is inderdaad dus dat hij geboren is in 1662. En dat was een tijd die in Schotland niet zo gunstig bekend stond achteraf. De jaren van 1660 tot 1680 waren in Schotland heel moeilijk. En de jaren van 1680 tot 1688 stonden in Schotland bekend als de zogenaamde Killing Years. Het was de tijd van de vervolgingen in Schotland en ook in Engeland, ook in Wales. Het was de tijd waarin de prediking beknot werd van diegene die erkende dat Christus het hoofd van de kerk is en die niet de kerk geregeerd wilde hebben door het bisschoppensysteem, die niet de kerk geregeerd wilde hebben door het Book of Common Prayer, maar volgens datgene wat in 1643 is aangenomen in Westminster, de geschriften van de Westminster Confessie en de Westminster Grote en Kleine Catechismus. Er was dus een onderscheid tussen, laat maar zo zeggen, de mensen die het bisschoppensysteem wilden, de episcopalen binnen de kerk van Engeland, en ik zal het nu vooral over de kerk van Engeland hebben, en degene die voorstander waren van de ambtsbevestiging door presbyters. En het woord presbyter betekent dan niet zozeer ouderling, als wel degene die zowel dominee kan zijn als ouderling. Het woord presbyter heeft een dus iets wijdere betekenis dan wij gewoonlijk denken. Dat was bepalend voor het ambt, voor de presbyterianen, dat je bevestigd was door presbyters. Nee, zeiden de episcopalen, belangrijk is dat je bevestigd werd door bisschoppen. Het geboortehuis, en dat zeg ik even bij voorbaat. Het geboortehuis van Matthew Henry stond in Broad Oak, een landgoed, in Iscoid, in Whitewell Chapri, in Flintshire, in Wales. Dat is een gedeelte van Flintshire, dat was toen bij Wales, een gedeelte bij Engeland, dus zo'n beetje in het grensgebied. En de streek waar dat huis stond, behoorde tot de parochie, de parish van Malpa. Slechte pas betekent dat, het is een woord uit het Frans oorspronkelijk. Het landgoed was eigendom van de familie van moeder Henry, Catherine Matthews. En waarom is hij daar geboren? En niet in de pastorie van Wurtenbury, daar niet ver vandaan, waar zijn vader, Philip Henry, predikant was. Ja, inderdaad, was. De vader van Matthew Henry, Philip Henry, werd afgezet omdat hij van presbyteriaanse overtuiging was. Omdat hij ook de presbyteriaanse ambtsbevestiging had gehad. En zich niet opnieuw in het ambt wilde laten zetten, opnieuw tussen aanhalingstekens, door episcopalen. Want voor de bisschoppelijke hiërarchie was dat alleen geldig. Maar Philip Henry die zei, nee, ik heb dit ambt van de Heer ontvangen. Zo ben ik in het ambt gesteld. Ik laat me niet opnieuw door bisschoppen bevestigen. En dat betekende kort en goed zijn vertrek uit Wurtenbury. Hoewel hij zijn kinderen wel heeft laten dopen. Philip Henry heeft 6 kinderen gehad. 1 daarvan, de oudste, is overleden aan de mazelen. Hij heeft de kinderen wel laten dopen in Whitewell Chapri. Waar dus een opvolger van Philip Henry kwam die de episcopale gedachte was toegedaan. Philip Henry heeft zich dus in die zin nooit losgemaakt van de Church of England. Maar hij wilde zichzelf niet conformeren aan de bisschoppelijke regering van de Church of England. En de houding van vader Henry blijkt uit het volgende. Toen Matthew geboren was, werd hij reeds de volgende dag gedoopt, op een zondag dus, hij is op een zaterdag geboren zoals we hoorden, door een zekere rector Holland. Dominee zouden wij zeggen. En daar deed zich het volgende incident voor. Vader Henry gaf als wens te kennen dat bij de doop het kruisteken niet gebruikt zou worden. Maar Holland had juist geen vrijmoedigheid om dat na te laten. Het kruisteken werd door hem onmisbaar geacht. En vader Henry die zei niet van nou dan kan de doop niet doorgaan of wat dan ook. Nee, hij gaf als commentaar. Then, sir, let it lie at your door. Zo van, dan ligt het voor u. Voor uw verantwoording. Nou, als u dit hoort, dan begrijpt u al dat vader Henry inderdaad meer presbyteriaans dan anglicaans was ingesteld. En hij was waarlijk niet de enige. De vader Philip Henry was geboren op 24 augustus. U zult zeggen, nou, waarom is dat zo van belang? Dat is van belang omdat die datum 24 augustus de zogenaamde Bartholomeusdag was. De Bartholomeusdag. En daar kent u ook natuurlijk de gevolgen in Frankrijk. De Bartholomeusnacht, de moord op de Coligny enzovoort. Die dagen, 24 augustus, zijn altijd in de geschiedenis min of meer bekend gebleven. En Philip Henry die heeft ook altijd gedacht zijn eigen verjaardag was op Bethlehemew Day. En op zijn eigen verjaardag trad ook de zogenaamde Act of Uniformity in werking. Op de verjaardag van Philip Henry, en dat was in 1662 dat die wet van kracht werd. Philip werd op die dag 31 jaar en die Act of Uniformity werd uitgevaardigd tot de koning Charles II, Karel II, die niets liever wilde dan dat in zijn gehele rijk, dus in Engeland, in Schotland, hoewel die landen eigenlijk formeel nog aparte landen waren, dat in zijn gehele rijk dezelfde vorm van eredienst zou zijn, waarbij hij zelf dan zou optreden als hoofd van de kerk. Gevolg was dat meer dan 2000 leraren die zich niet daaraan wilden conformeren, die dus niet het bisschoppelijke systeem wilden en die ook niet wilden dat de koning hoofd van de kerk genoemd zou worden, uit hun ambt gezet werden. En zo zou deze dag van 24 augustus 1662, oude tijdrekening dus, bekend komen te staan als de Black Bartholomew Day. Philip Henry echter was al eerder van die chapel van Wurtemberg losgemaakt, het jaar ervoor al, op donderdag 24 oktober 1661. Niet volgens de Act of Uniformity, want die was er toen nog niet, maar volgens de Restoring of Ministers Act uit 1660. Een wet waarbij, zo had Charles II het althans in gedachten, de dominees, maar dan volgens bisschoppelijk systeem, weer op hun eigen plaats terug zouden komen. Nou, dat gebeurde dan ook in Wurtemberg en Philip Henry werd van zijn plaats verjaagd. Hij mocht nog wel één keer preken na die donderdag 24 oktober. Eén keer maar. En op de zondag daarna preekte hij afscheid uit Filippenzen 1 vers 27. Deze woorden. Alleenlijk wandelt waardiglijk het evangelie van Christus. Opdat, hetzij ik kom en u zie, hetzij ik afwezig ben, ik van uw zaken mogen horen, dat gij staat in één geest, met één gemoed, gezamenlijk strijdende door het geloof des evangelies. Zo preekte Philip Henry afscheid in zijn gemeente, in de dienst, in dezelfde dienst waarin bekend gemaakt werd van de hoge hand dat Philip Henry was losgemaakt van die plaats. We zien eruit in wat voor klimaat Philip Henry eigenlijk zijn werk deed. Een tijd van vervolging, zeker. Maar Philip Henry was geen scherpslijper. Het ging hem veel meer om de zaak van het evangelie dat die haar voortgang zou mogen hebben. De zaak van het evangelie, gezamenlijk strijdende door het geloof des evangelies. En nu dacht ik zo, als ik u kijk, ik zie mensen die hersteld zijn, blijven er wat aparte uitdrukking vinden. Ik zie mensen die protestant zijn, hoewel ik dat zelf volgens mij ook ben. Mensen die christelijk gereformeerd zijn en gereformeerde gemeenten. Allemaal verschillende kerkgenootschappen, maar ik denk dat het goed is dat we erbij bepaald worden. Dat het uiteindelijk gaat om de voortgang van het woord des Heren. In deze maatschappij van vandaag de dag 2008. Een maatschappij waar het nihilisme en ook het neoliberale denken hoe langer hoe meer zijn voortgang heeft. Ook in het midden van de gemeente waar we mogen staan. Hoe belangrijk is het dan dat we zelf bedenken, waar gaat het ons nou om? Gaat het er ons om dat we een bepaald werk afwerken, waarbij we onze weekindeling hebben en dit moet gebeuren of dat moet gebeuren? Of is het zo dat we beseffen aan het begin van de dag, het gaat om de doorwerking van het woord van God? Zo was het in ieder geval bij Philip Henry het geval. En ja, hoe zou het nou verder gaan met dat gezin? 31 jaar was Philip Henry. Maar het gezin verviel niet in armoede. En dat kwam middelijkerwijs door moeder Catherine Henry, die enig kind en dus erfgename was in haar rijke familie Matthews. En daarin mogen we de bijzondere zorg des Heren zien, die menigmaal ook in het leven van Matthew Henry tot uiting zou komen. Het is opmerkelijk dat zowel in de geschriften van Matthew Henry als ook in het dagboek van zijn zuster, Sarah Savage, geboren Henry, je de uitdrukking sparing mercy tegenkomt. Bewarende genade. Om het anders te zeggen, Matthew Henry mag in zijn leven duidelijk de voorzienige, regerende hand des Heren zien. Matthew was dus het tweede kind en boven hem was een broer John, geboren in 1661. Die is maar 6 jaar oud geworden, toen stierf hij aan de mazelen. Matthew en zijn intussen geboren zuster Sarah, die dus later zou trouwen met die meneer Savage, die bleven leven. Dankzij de grote genade en wonderlijke barmhartigheid Gods. Zo schreef Matthew later op zijn verjaardag, maandag 18 oktober 1675. Matthew die schreef regelmatig, bij bijzondere dagen, uitgebreid in zijn dagboek. En zeker bij zijn verjaardagen. Volgens mij al vanaf zijn 9e jaar heb ik opmerkingen van Matthew Henry aangetroffen die hij maakte op zijn verjaardag, waarin hij opmerkte de hand des Heren in zijn leven. Matthew Henry, hij werd gespaard. Zijn oudere broer stierf en dit alles heeft veel voor Matthew betekend. Ten oude nood ontstapte hij aan de dood, zo vermeldt een van zijn biografen, predikant Tong. En waarom? Omdat de Heren wat met hem voor had. En zo kreeg Matthew al op jonge leeftijd indrukken van dood en eeuwigheid. Het sterven van John had de Heere daarvoor willen gebruiken. Maar ook maakte een grote indruk op hem een preek die zijn vader gehouden heeft over Psalm 51. Matthew was gezegend met een grote begaafdheid. Zo was hij al op 3-jarige leeftijd in staat om op heldere wijze een hoofdstuk uit de Bijbel voor te lezen. En ik moet zo denken van het is dan ook wel goed dat we in onze huisgezinnen de kinderen maar jong leren lezen uit de Bijbel. En dat we dat ook de gemeenteleden voorhouden. Het is mijn gewoonte om op de catechisatie, de catechisanten ieder een vers te laten lezen uit de Bijbel. Vaak neem ik de wat moeilijkere gedeelten. En dan zitten sommige catechisanten toch echt te stuntelen. En je haalt er wel uit wie gewoon moeite hebben met lezen. Dat haal je er wel uit. Maar je haalt er ook uit degene die eigenlijk niet gewend zijn om uit de Bijbel te lezen. En daarom probeer ik ze ook altijd voor te houden om regelmatig uit de Bijbel te lezen. Ook hardop. Hardop. Philip Matthew Henry die mocht dat dus al op jonge leeftijd doen. Op 3-jarige leeftijd. Je zou kunnen zeggen, toen hij dat kon, Matthew Henry had zijn kinderjaren al vroeg achter de rug. Die eerder genoemde biograaf Tong, die schrijft, hij wierp al vroeg het kinderlijke van hem weg. En dat blijkt wel in het bijzonder uit het geschrift, dat hij op bovengenoemde verjaardag in 1675 opstelde. Op ontroerende wijze mag Henry dan terugzien. Hij schrijft over geestelijke weldaden en tijdelijke weldaden en verlossingen. En uit dit alles blijkt de verbondenheid aan de Heer en zijn dienst en een innige verborgen omgang met hem. Zo vermeldt hij dus van deze indrukken, maar ook van een preek die hij hoorde op zondagmorgen 7 december 1673. En in die preek worden de rechte tekenen van genade genoemd. Matthew legde daar zijn hart naast en sprak er met zijn vader over. U zult zeggen van hoe kan het nou dat hij die preek hoorde? Want Philip Henry die was toch uit ambt losgemaakt. Maar in het particuliere ontving Philip Henry nog mensen thuis. En dan was dat koppeltje de ene keer wat groter dan de andere keer. Hij preekte. Maar hij deed dat op andere tijden dan de kerkdiensten in de chapel. Zo had hij gelegenheid om de Bijbel uit te leggen ook in zijn gezin. Goed, dat even tussen beiden. Philip Henry die had dus verschillende kentekenen van genade genoemd. En Matthew legde daar, om het met smijtengeld te zeggen, zijn hart naast. En sprak er dan met zijn vader over. En die gaf als antwoord dat als hij die kenmerken in zich bevond, dat er dan sprake was van genade. En toch de twijfel sloeg wel bij hem toe. En enkele dagen lang had Matthew het erg moeilijk. Hij schrijft toch, na dit was ik gedurende 2 of 3 dagen in grote angst voor de hel, totdat de Heere mij vertroostte. Ik ben zeer bezig geweest met ernstig onderzoek, namelijk over zijn staat voor de eeuwigheid. Wat voor hoop zou hij hebben als hij zou sterven? Dat vroeg hij zichzelf af. Wat voor hoop zou hij hebben als hij deze aardse tabernakel zou verlaten? Zou hij dan wel in de hemel ontvangen worden? Maar, zo schrijft hij, I have found several marks that I am a child of God. En die nadruk bij het woordje am is niet van mij, maar van Matthew Henry. Het staat namelijk gecursiveerd. Hij laat het zien aan de hand van wat hij onder de prediking geleerd heeft. En ik laat dit nu in vertaling dan volgen. Het eerste punt wat hij noemt. Daar is ware bekering, daar waar de verbondshandelingen zijn geweest tussen God en de ziel. En ik heb bevonden dat er zulke geweest zijn tussen God en mijn ziel. En ik hoop in waarheid en gerechtigheid. Als ik dit nooit eerder gedaan heb, dan doe ik het nu, want ik neem God in Christus tot de mijne aan. Ik geef mijzelf om de zijne te zijn, in de band van een eeuwigdurend verbond, dat nooit vergeten zal worden. Maar is het in waarheid geweest? Zover als ik mijn eigen hart ken, doe ik het in waarheid en oprechtheid. En zo verklaart hij dat op 7 december, 5 september, 13 oktober kun je dat ook vinden. En vele andere keren. En, zo schrijft Matthew Henry dan zelf, zo tracht ik dit iedere dag. Ten tweede. Waar er een waar berouw is geweest over de zonde en smart en schaamte en verdriet wat het verleden betreft met alles wat daartoe behoort. Zoals belijdenis of het beoordelen van je eigen ergernis. Het jezelf oordelen in andere zaken, het vonnis over jezelf uitspreken enzovoort. En dat heb ik in mij bevonden, hoewel niet in die mate als ik zou wensen. Ik heb een hartgrondig berouw over wat gebeurd is. Ik oordeel mijzelf voor de Here blozend van schaamte dat ik hem ooit beledigd heb, zoals ik gedaan heb. En predikanten hebben mij verzekerd dat waar ik berouw heb van de zonde en geloofd heb in Christus, dat ik dan mag geloven dat ik vergiffenis verkregen heb. Nu, dit heb ik gedaan en ik geloof werkelijk dat ik vergeven ben om Christus wil. Dit is gegrond, zo schrijft hij nog steeds, op verschillende schriftuurplaatsen en dan noemt hij Spreuken 28, Jesaja 1 en nog wat plaatsen. En er zijn vele andere schriftuurplaatsen waar God uitdrukkelijk mensen oproept om weer te keren en berouw te hebben. Maar is deze smart waar geweest? Zover ik mijn eigen hart ken, is ze waar geweest. Maar ik zondig zo vaak. Ik betreur het en beween het voor de Heer en probeer de Gods genade om het niet meer te doen. Let wel, dit is de taal van een jongen van 9, 10 en 11 jaar, wat ik nou bij elkaar genomen heb. U zult misschien wat opmerkingen hebben van is dit wel goed uitgedrukt of dat wel goed uitgedrukt. Nou, rustig aan maar een beetje. Laten we eerst maar eens bedenken, hoe is het met ons? Ook als predikanten. Je komt in de gemeente, kom je verschillende mensen tegen die misschien allerlei dingen over geestelijke zaken proberen te zeggen, maar los van de schrift. Matthew Henry, die wil zijn omstandigheid voor de eeuwigheid toetsen aan het woord alleen, dat is een richtsnoer. En ik denk dat het ook voor ons van belang is dat uiteindelijk de maatstaf niet is wat mensen vinden, ook niet wat mensen van ons denken, ook niet hoe we liggen in de gemeente, maar wat zegt het woord des Heer? En dan zei daarin deze toen nog jonge knaap ons ten voorbeeld. Ten derde, ik ben trouwens op bladzij 5 van mijn lezing, er zijn nog 25 te gaan, is niet zo erg, hè? Ten derde, waar daar is de ware liefde tot God? Want dat de Heere onze God liefhebben met geheel onze ziel en met al onze kracht is beter dan brandoffers en andere offers. Nu, zover als ik mijn hart ken, heb ik God in oprechtheid lief. Maar is die liefde inderdaad oprecht? Zover als ik kan beoordelen wel, want ten eerste heb ik Gods volk lief. Al Gods volk zal mijn volk zijn. Ten tweede, ik heb het woord van God lief. Ik acht dat boven alles hoog. Ik bevind mijn hart ertoe genegen. Ik wens het als voedsel voor mijn ziel. Je hoort er al iets in van die latere uitdrukking die hij gebruikt over dat hemels manna. Ik vermaak mij daarin, zowel in het lezen als in het horen. En mijn ziel kan getuigen dat er onderwerping aan is tot op zekere hoogte. Ik denk dat ik het woord van God lief heb vanwege zijn zuiverheid. Ik heb de bedienaren en de boodschappers van het woord lief. Ik lees er vaak in. Ik verheug mij in wat grote dingen het uitwerkt. Alles wat gegeven werd als kenmerken van ware liefde tot het woord hoorde ik in een onlangs beluisterde preek over Psalm 119, vers 40, uw woord is zeer gelouterd en uw knecht heeft het lief. Vervolgens schrijft Henry dan over de tijdelijke weldaden en verlossingen van de Here ontvangen. Daarin schrijft hij voornamelijk over hoe wonderlijk de Here hem gespaard heeft bij ziekte, zoals bij de mazelen van 1667. Bij hem overheerst de verwondering over des Here goedheid, dat God hem, ondanks de zonde, gespaard heeft. De bemoeienissen van God maken grote indruk op hem. Het is duidelijk dat dat in Matthew's leven gebeurde door het woord. We zien dat helder uitgedrukt in de liefde tot Gods woord, de Bijbel, het voedsel voor mijn ziel. Later schrijft hij er uitgebreid over in zijn commentaar op de zo even genoemde Psalm 119. Dan schrijft hij, iedere goede man die een dienstknecht van God is, de uitdrukking goede man laat ik maar voor de rekening van Matthew Henry. Ik heb eens ooit op Flakkee met iemand gesproken. Die had het over avondmaalgangers. En die zei tegen hem, ik zal het in het Nederlands vertalen. Denk je dat dat allemaal goede mensen zijn? Ik had nog niet in de gaten dat goed daar een Flakkeese uitdrukking was voor een kind van God. Dus ik zei gelijk, nee, ik geloof dat er geen één goed is. Maar zo zie je dan waar taalverschillen toe kunnen leiden. Maar goed, Matthew Henry was geen flakkeenaar, dus zijn vergeven. Iedere goede man die een dienstknecht van God is, heeft het woord van God lief, omdat het hem de wil van zijn meester bekend maakt en hem richting geeft in het werk van zijn meester. Waar de genade is, daar is een warme verbondenheid aan het woord van God. Onze liefde tot het woord van God is dan een bewijs van onze liefde tot God. Als we het lief hebben vanwege zijn zuiverheid, omdat het het beeld draagt van Gods heiligheid en het ontworpen is om ons deelgenoot te maken van zijn heiligheid. Het vereist zuiverheid, het zal ons zuiveren van het droesem der wereld, gelijkvormigheid en vleeselijke gezindheid. En dit alles geeft aan dat Matthew Henry van jongs af aan onder blijvende indrukken was van het woord van God. Dat hemels manna voor een hongerige ziel. En door de kracht van deze spijs mocht hij zijn weg gaan, Gods weg gaan, tot zegen van velen. Zijn vader, Philip Henry, had gestudeerd aan de min of meer beroemde Universiteit van Oxford. En het lag voor de hand dat de begaafde Matthew, inmiddels 18 jaar oud, ook naar die stad zou verhuizen om theologie te gaan studeren. Collega Kiefiet had vanochtend een opmerking over mobieltjes, maar ik zal de mijne ook uitzetten. Echter, het is anders gegaan, want Philip had bezwaar tegen het daar in Oxford heersende klimaat en de mogelijke verleidingen. Nou is een universiteitsstad voor studenten altijd wat gevaarlijk, zo wordt wel eens gezegd, maar Philip had vooral bezwaar, omdat in Oxford er heel wat mensen waren met episcopale gedachtegangen. Dus Philip Henry dacht echt niet alleen aan zedelijke verleidingen. En het zal ook voor een presbyteriaanse student niet gemakkelijk geweest te zijn om daar te verblijven. Het kostte vader Henry moeite om Matthew los te laten. Maar toch stuurde hij zijn zoon in 1680 naar Londen om daar onderwijs te ontvangen van een zekere dominee Thomas Doolittle, die toen woonde in Arlington. Van deze dominee Doolittle is nog een geschrift bekend. En dat geschrift dat kunt u thuis op internet vinden. Daarin noemt hij heel veel redenen om de Here lief te hebben. Als u een beetje handig om kunt gaan. Ik ben inmiddels wat meer thuis met de computer. Met Google Books. Dan kunt u onder andere niet alleen het dagboek van de zuster van Matthew Henry helemaal vinden. In pdf-formaat. Maar bijvoorbeeld ook verschillende boeken van deze dominee Doolittle. Daar hoeft u niet eens voor naar de hertog in Houten om ze toch te raadplegen. Ik ben een goede klant van de hertog, dus ik durf dat te zeggen. Matthew die was niet de enige student daar. Er was ook een zekere Robert Bozier, een neef van Matthew, die ook enige tijd in Broadhock had gewoond. Er waren niet alleen familiebanden, er waren ook, wat veel belangrijker is, banden in de Heere. Echter, er brak een ziekte uit in Arlington. Een kwaadaardige koorts, zo schrijft biograaf Tong. En het is opmerkelijk dat er niet vermeld wordt dat verscheidene stierven, maar dat verscheidene ontkwamen van de dood. Opmerkelijk accentverschil. Verschillende van de 28 jongelingen die daar waren, die stierven, waaronder deze Robert Bozier. Tong heeft deze informatie ontvangen van een zekere Samuel Burry, die in diezelfde tijd bij Doolittle verbleef. En Burry mag er duidelijk de hand Gods in zien dat de Heer hem nog spaarde. En het is zeker aan te nemen dat ook Matthew Henry de Heere trouw daarin heeft mogen opmerken. Samuel Burry was graag in de nabijheid van Matthew en volgens Burry had Matthew een reuke van godsdienst bij hem. Had een blijmoedig karakter en uitgebreide kennis in bijzonder van de Heilige Schrift. En hoe lang Henry nu op het seminarium van Doolittle gebleven is, dat weten we niet. Maar we weten wel, er kwam vervolging. En hij moest uitwijken van Arlington naar Battersea. En de leerlingen kwamen bij verschillende families terecht. En in 1682 vinden we Matthew Henry weer thuis in Broad Oak terug. En op de dag van zijn 20ste verjaardag, 18 oktober 1682, neemt hij de pen weer ter hand om te vermelden van de mercies received. De genaden die hij bij de Heere vandaan had mogen ontvangen. 26 weldaden noemt hij op, waarbij Matthew zich in het hart laat kijken. En opvallend is dat wij, wat wij gewoon noemen, voor Matthew heel bijzonder was. U begrijpt dat ik niet al die 26 punten ga noemen, hoewel ze stuk voor stuk de moeite waard zijn. Maar in ieder geval punt 8 heb ik overgeschreven. Als weldaad noemt hij, ik heb een goede gezondheid ontvangen. De zoetste van alle tijdelijke weldaden. En dat, wanneer er ergens anders besmettelijke ziekten waren, ik daarvoor tot nu toe gespaard ben. Weldaad 9, dat toen ik door ziekte bezocht ben, dat met mate was. En ik de gezondheid weer mocht ontvangen. Ook toen een dierbare broer en een even dierbare vriend in die tijd zijn weggenomen door dezelfde ziekte. Hij mag zich ook verwonderen dat hij geboren is op een tijd en een plaats in het evangelie ligt. Dat hij, om het zo maar eens uit te drukken, is geboren op de erve des verbonds. Hij is dankbaar en merkt op de waardij van zijn kinderdoop. Hij mag Gods leiding zien in de opvoeding die hij gekregen heeft. Daar mag hij later ook met verwondering over schrijven. Zowel de rouwpreek van zijn vader als van zijn moeder is uitgegeven. Matthew Henry heeft die diensten geleid. Die opvoeding was dus een grote zaak voor hem, maar hij weet ook dat dat alles niet genoeg is tot de zaligheid. Zo mag hij in punt 20 opmerken, God heeft mijn hart overgebogen om mij te wijden en op te dragen aan hem en aan zijn dienst. En de dienst van zijn kerk en de bediening, indien hij mij daar eenmaal toe wil gebruiken, was dus nog niet het geval. Verder mag hij zien, in punt 22, dat ik een goede hoop heb door genade dat uitverkoren zijnde door God van eeuwigheid, ik in de volheid des tijds werd geroepen. En ik vertrouw erop dat God het goede werk in mij begonnen zal voleindigen. Ook dat ik iets mag zien van de majesteit Gods, de zoetheid van Christus, het kwaad der zonde, de waardij mijner ziel, de ijdelheid der wereld en de werkelijkheid en het gewicht der zaken die we niet zien. Dat toen ik in twijfel was, geleid werd. Toen ik in gevaar was, bewaakt werd. Toen ik in verleiding was, uitgered werd, de schuld werd vergeven. Toen ik bad, is mij gehoor gegeven en heb ik antwoord verkregen. Mijn aanvechtingen werden geheiligd, dit alles door goddelijke genade. En bij punt 26 tenslotte, dank zij aan God. Voor Jezus Christus, de fontein en het fundament van al de genadegaven. Amen, halleluja. Dit alles lezende zouden we verwachten dat Matthew gelijk theologie zou gaan studeren. Het ging echter anders. Vader Henry was bevriend met een zeker Rowland Hunt, die van mening was dat Matthew zich eerst maar moest gaan bekwamen in de rechten, als een soort voorstudie. opdat Matthew nog meer algemene ontwikkeling zou ontvangen dan hij al had. Biograaf Tong kon zich niet voorstellen dat Hunt daar een verkeerde bedoeling mee gehad zou hebben. Williams vermeldt in zijn biografie, dat is de biografie van Williams over Matthew Henry, dat het in de 16e eeuw een gebruikelijke praktijk was om eerst rechten te studeren, zowel in Engeland als op het continent. Er zijn ook predikanten die eerst wiskunde doen en dan theologie, en dat is ook een gelukkige combinatie. Zodoende reisde Matthew eind april 1685 naar Londen. En daar neemt hij dan een aanvang met de rechtenstudie. Een jaar later, in juni 1686, keert hij terug naar Broadhoc. 1 jaar studierechten bij elkaar, waarbij Tong vermeldt: hij vorderde zo merkelijk dat het een algemeen gevoel was van die met hem verkeerde, dat hij door grote vlijtigheid, schielijke bevatting, goed oordeel, sterk geheugen en vaardige uitspraak een groot rechtsgeleerde zou zijn geworden, indien hij daarvan zijn werk had willen maken. Doch hij bleef bij zijn eerste voorgenomen besluit volharden, waarom hij zich niet alleen met zijn bijzondere vrienden zich oefende in de gebeden en godvruchtige samenspraken, maar ook somtijds de Heilige Schrift uitlegde. En toen hij vandaar vertrok, nam hij afscheid van zijn vrienden met een welsprekende redenvoering. Ja, zo sprak men in die tijd, hè, welsprekende geleerde redenvoering. Ach, het was wel eens wat optochtelijk, maar goed. Een welsprekende redenvoering uit 2 Thessalonicenzen 2 vers 1. Hij legde daarbij vooral nadruk op het woord toevergadering, dat daar in de tekst genoemd wordt. En waarom? Omdat er nu een scheiding kwam. Een scheiding waardoor Matthew en zijn juristenvrienden nogal aangegrepen werden. Maar juist daarom sprak hij over een toekomstige bijeenvergadering van al Gods ware kinderen bij de wederkomst van de Heere Jezus. Dat te weten geeft de grootste troost. Diep bleef bij hem het besef dat al komt er hier beneden een scheiding, dat eenmaal al Gods kinderen elkander weer zullen ontmoeten bij de toekomst, de wederkomst van Christus. Ik denk dat geeft ons ook heel wat te overdenken. Hij heeft voor zichzelf een goede tijd mogen hebben tijdens zijn studie. De Heere liet zich niet onbetuigd, maar hij miste toch heel sterk de sabbatten, zoals hij dat op zijn Presbyteriaans noemde, de sabbatten, de onderwijzingen van zijn vader op Broadhoc. Hij verlangde naar zijn ouderlijk huis en in 1686, in de maand juni, kwam hij daar terug. Henry had dus als het ware gepreekt voor zijn juridische vrienden. En hij sprak wel eens meer een stichtelijk woord. Hij oefende dus zo'n beetje. Of dat nou helemaal geoorloofd was of niet, dat laten we even in het midden. Maar het bleef in ieder geval niet onbekend. Het werd bekend ook in Broadhoc natuurlijk. Het ging hem om de verkondiging van het evangelie en hij werd al gauw op verschillende plaatsen uitgenodigd. De prediking bleef niet ongezegend, of moeten we zeggen de oefeningen. Zijn biografen vermelden van een man die bekend stond om zijn goddeloze levenswandel. Hij was aanwezig tijdens een preek in Nantwich, waar Henry sprak over Job 37 vers 22, bij God is een vreselijke majesteit. Dat sprak hij, althans volgens de biograaf Williams. Andere biograaf, Tong, die vermeldt dat hij gesproken zou hebben over God is een verterend vuur, maar noemt verder geen tekst. Het is mogelijk dat Henry de bekende woorden uit Hebreeën 12 vers 29 in zijn preek genoemd heeft. Hoe dan ook, het door Henry gesproken woord had gevolgen voor deze man en hij barstte in tranen uit. Zijn vrouw zag ook hoe haar man aangedaan was en er kwam een grote verandering in het leven van deze mensen. De man sprak regelmatig over het wonder dat de Heere in zijn leven zou gedaan hebben. Echter, zijn vrouw werd ziek. Zijn vrouw stierf. En men was ervan overtuigd dat zij een goede ruil had mogen doen. Maar haar man, die zoveel had gesproken, viel weer in zijn oude levenspatroon terug. En volhardde daarin, ondanks wat Henry hem vanuit het evangelie had voorgehouden. Het was voor Henry reden om steeds weer op te roepen tot zelfonderzoek. En daar ligt ook een les in voor ons. Als we de gemeente zaken voorhouden, hebben we ook steeds bij onszelf te zien hoe is mijn verhouding tot de Heer en zijn dienst. Is het ook echt? Is het ook waar? Maar goed, mocht Matthew Henry nou prediken, had hij daar nou wel toestemming voor? Helder is dat de Heer hem wilde gebruiken, maar ging het nou ook wel in de kerkelijke en ordelijke weg? Ja, daar ligt natuurlijk een probleem. Want de kerk van Engeland was in die tijd bisschoppelijk georganiseerd. En dat was een moeilijke tijd, zeker voor de Presbyteriaans gezinde. Ik heb het nou verder niet over andere non-conformisten, want dat zou te uitgebreid worden. Maar het was steeds moeilijker geworden, in het bijzonder onder de schoonvader van stadhouder koning Willem III, koning Jacobus de Tweede, althans de tweede, zo werd hij geteld in Engeland. Roomsgezind was die man. En de Presbyterianen kregen heel weinig vrijheid. Henry kon dan ook niet op zomaar een openbare wijze predikant worden. Dat moest meer bedektelijk geschieden. Hij is op een bijzondere wijze predikant geworden. Hij ging naar Londen om daar door bekende Presbyteriaanse godgeleerden onderzocht te worden. Dat geschiedde op maandag 9 mei 1687. En, zo lezen we dan, na gepaste examinatie en gehouden oefeningen en na een volledige belijdenis van zijn geloof werd hij op plechtige wijze, maar in het verborgen, geordineerd met oplegging der handen, met vasten en gebed. Vanwege het niet openbaren van zijn bevestiging kreeg hij niet het gebruikelijke certificaat. Maar zijn bevestiger stelde wel een getuigschrift op. Het getuigschrift is heel kort en krachtig. Wij, ondergetekende, zijn er wel verzekerd van dat Matthew Henry een geordineerde dienaar van het evangelie is. En dan volgen de 6 ondertekeningen. En met deze goedkeuring keerde Henry terug. Terug nu als predikant. En de volgende dag preekte hij 's avonds over de sparende genade, de sparing mercy, de bewarende genade Gods. Zo schrijft althans de zuster van Matthew Henry, Sarah Savage, in haar dagboek. Velen begeren Henry te horen, maar op zeker ogenblik krijgen Presbyterianen in Chester, niet ver van Henry's geboortegrond gelegen, vrijmoedigheid om hem te beroepen. Hij mag het beroep naar die plaats aannemen en vestigt zich in juni 1687 in Chester. Ik heb niet kunnen ontdekken of hij daar nog apart bevestigd is. Waarschijnlijk niet. Want waarom was anders in 1702 een nadere bevestiging van het predikant zijn van Henry nodig geweest? Ik ga wat betreft het begin van zijn ambt uit van de datum 9 mei 1687, Juliaanse tijdrekening. Een verklaring van bevestiging, die in een verklaring van 17 december 1702 herhaald wordt. Dus blijkbaar waren er wel eens wat vragen, is hij nou wel echt op de juiste wijze Presbyteriaans geordend? Wel kunnen we traceren wanneer hij zijn eerste preek gehouden heeft. Dat was op donderdag 2 juni 1687 over 1 Korinthe 2 vers 2. Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en dien gekruist. Deze wetenschap van Paulus ligt ook ten grondslag aan het werk van Matthew Henry. In deze tijd kreeg hij omgang met een zekere Catherine Hardware, zuster van een schoonzoon van de eerder genoemde Rowland Hunt. Het mocht tot een huwelijk komen op dinsdag 19 juli 1687. En op allerlei gebied had Henry nu de voorspoedige leiding des Heren mogen ervaren, maar er kwam een donkere schaduw over dit huwelijksgeluk. Catherine kreeg de smallpox, de pokjes, zoals ze in die tijd werden genoemd, dus gewoon kinderpokken. En toen ze op donderdag 14 februari 1689 van een dochter mocht bevallen, werden, zoals biograaf Williams dat beschrijft, de aardse genadegiften die ze mocht ontvangen verwisseld voor hogere en een eeuwigdurende zegen. Ze werd slechts 25 jaar oud. De smart was groot, nog werd verzacht door de wetenschap dat Catherine de Heere eeuwig groot mocht maken. Haar moeder merkte op, God, die wist hoe lang mijn kind zou leven, bracht haar in de familie Henry om haar voor te bereiden op de hemel. De ouders van Catherine zijn Matthew altijd als een zoon blijven beschouwen. En toen een jaar voorbij was, wees de moeder van Catherine Matthew op Mary Warburton. Dus die moeder van de overleden Catherine, die wees Matthew op een eventuele nieuwe schoondochter. Deze Mary Warburton was afkomstig uit een godvrezende familie. En op 8 juli 1690 werd het huwelijk gesloten. Dat zal allemaal wat meer openbaar gebeurd zijn, want in 1688 was Jacobus II, James II, afgezet. En dat alles middelijkerwijs dankzij de stadhouder koning Willem III. Het huwelijk gezet, gezegend met 9 kinderen, van wie er echter 3 op jonge leeftijd stierven. Matthew heeft 1 zoon gehad, Philip, genoemd naar zijn vader, die echter niet in de voetstappen van zijn ouders wandelde. In Chester, vlakbij Wales gelegen, bracht Henry 25 jaar van zijn leven door. En op 12 mei 1712 neemt hij een beroep aan naar Hackney bij Londen. Vele malen hadden gemeenten in het Londense hem als een predikant begeerd, en op 18 mei 1712 mag hij op Godsdag daar voor de eerste keer als eigen herder en leraar voorgaan. Hij heeft daar 2 jaar gestaan. Maar wonder het beding dat hij zeker 1 keer per jaar terug kon naar Chester en omgeving om daar het woord te bedienen. Nadat hij op 20 juni nog gesproken had over de rust die overblijft voor het volk van God, daar bij Chester in de buurt, vertrekt hij de dag daarna weer met de bedoeling om naar Hackney te gaan bij Londen. Daar zal die niet komen. Onderweg struikelt zijn paard. En hoewel hij beweert geen last van de val te hebben, merken zijn vrienden op dat hij toch niet met zulke vuur spreekt. Hij zou die avond namelijk nog preken, die maandagavond. Dat hij niet met zulke vuur spreekt als men van hem gewoon was. Die avond spreekt hij in Nantwich uit Jeremia 31 vers 18. Het is de laatste predikatie. Naar de hand voelt hij zich niet goed en moet hij bed houden ten huize van de predikant van Nantwich. En hoewel men verschillende zaken nog probeert om weer wat kracht te geven, onder andere doen ze nog aan adem laten, het helpt allemaal niet. En op dinsdag 22 juni 1714 mag hij ingaan in de vreugde des Heren. Matthew Henry is het meest bekend geworden door zijn verklaring. Jarenlang hield hij stukjes bij voor zichzelf uit de Bijbel. En op een zeker ogenblik, op aandrang van vrienden, ging hij het een en ander uitgeven. De verklaring, daar is hij wel aan begonnen. En tot en met het boek Handelingen heeft hij het nog allemaal af mogen maken. Maar door zijn plotseling sterven heeft hij nooit de verklaring van Matthew Henry kunnen voltooien. Dus doet u mij een plezier, als u een keer preekt over openbaring, zegt u dan niet van ja, ik heb zo dierbaar met Matthew Henry gelezen, want dat bestaat niet. Matthew Henry heeft namelijk geen verklaring op openbaring geschreven. Handelingen was het laatste boek waar hij over geschreven heeft. Door andere mensen is vrij snel daarna de verklaring wel afgemaakt, wel in de zin, in de geest van Matthew Henry. Matthew Henry heeft een zeer arbeidzaam leven gehad, want niet alleen dus dat hij die verklaring heeft gemaakt voor een gedeelte, heeft ook heel veel andere geschriften het licht doen zien, en dat zou nu allemaal te ver voeren om die te noemen. Een arbeidzaam leven heeft hij gehad. Een arbeidzaam leven, ja zeker vooral in de studeerkamer. Dat is waar. Maar laat u nooit aanpraten dat een dominee pas hard werkt als hij heel hard door de gemeente heen rent. Veel belangrijker is het onderzoek van het woord en boeken daarop gegrond. En daarom vond ik het aardig dat mij werd verzocht om over Matthew Henry te spreken, ook voor u, opdat ik u zou kunnen aansporen de studeerkamer des te meer te bezoeken. Ik heb gezegd.